Thank you. Van harte heet ik u welkom bij dit moment van herdenken. In het bijzonder een warm welkom aan de familieleden en kennissen van onze overleden bewoners, aan collega's en vrijwilligers. Ook een speciaal woord van welkom voor de bewoners die samen met collega's van de activiteitenbegeleiding meekijken vanuit de haven. Vandaag staan wij stil bij het gemis van dierbaren. Het thema van deze dienst is woorden van troost. Gezegend zij die treuren en rouwen, want zij zullen getroost en gedragen zijn. In deze dienst zullen de namen van hun geliefden worden genoemd. Voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken als teken van herinnering, liefde en verbondenheid. Na afloop van de dienst mag u deze kaars inclusief het plateautje meenemen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk, onder het genot van koffie of thee, om herinneringen te delen of gewoon even samen te zijn. Tijdens deze dienst zullen we een aantal afdelingen vaker noemen, omdat we op deze afdelingen palliatief terminale zorg verlenen. Graag willen wij onze dank uitspreken aan alle die een bijdrage leveren aan deze dienst, voor de muziek en begeleiding, het ensemble Maadai. Renier Koelewijn voor de begeleiding op piano en orgel, de koster Rob van Oosteen en het 7G-team voor het geluid. Laten we deze dienst beginnen met een gebed in verbondenheid, in herinnering en met ruimte voor troost. Laten we bidden. Liefdevolle God, wij zijn hier samengekomen met herinneringen in ons hart, met verdriet om wie wij moeten missen en met dankbaarheid voor wie zij voor ons zijn geweest. U kent onze namen en onze verhalen. U weet van onze leegte, van onze vragen, van het gemis dat soms zo scherp kan zijn. Wij danken u dat u in ons midden bent. Wij bidden dat u dat zo mag ervaren. Geef ons woorden van troost waar stilte valt. Geef ons kracht waar verdriet ons raakt. En geef ons hoop dat liefde sterker is dan de dood. Zegen deze herdenkingsdienst. Zegen ieder die hier is en ieder die op afstand meeleeft. Laat het licht van de kaarsen ons herinneren aan uw nabijheid en aan het leven dat voortduurt in uw liefde. Wees ons nabij, vandaag en alle dagen. En draag ons in uw vrede. Amen.
Het gedicht dat ik mag voordragen vanavond is geschreven door Corianne van den Berg. En zij schreef deze naar aanleiding van het thema van vanavond. En ze heeft met dit kleine gedicht heel zorgvuldig en kernachtig woorden willen geven aan wat troost is, aan wat troost kan zijn. En ze gaf daarbij mee dat bij het lezen en bij het ontvangen van deze woorden u het mag horen als een zachte, liefdevolle uitnodiging. Een kwetsbare uitnodiging ook. Om tevoorschijn te mogen komen en andere deelgenoten maken van wat er van binnen leeft. De uitnodiging om anderen toe te laten en te mogen ontvangen. En een andere laag is dat de ik in het gedicht ook gezien mag worden als de ik met een hoofdletter I. Als de Heere God, die ons ook steeds weer zo uitnodigt. Ik ga het gedicht voor u voordragen. En het heet Mag ik er voor je zijn? Mag ik er voor je zijn? In het verdriet. In de zorgen. In de pijn. In de eenzaamheid. En in het gemis. En in alle vragen. Mag ik er voor je zijn? Zodat we het samen kunnen dragen.
eerbied de namen van de bewoners die wij moeten missen. In de leeftijd van 91 jaar is overleden Robert Smit. De heer verbleef op afdeling De Botten. In de leeftijd van 91 jaar is overleden Klaas van Dijk. De heer woonde op afdeling De Palendijk. In de leeftijd van 89 jaar is overleden Mahmoud Harzandi. De heer verbleef op afdeling De Botten. In de leeftijd van 84 jaar is overleden Jannetje van Halteren van de Groep. Mevrouw woonde op de afdeling Havenkade. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Gerritje Koelewijn. Mevrouw woonde op afdeling De Taanderij. In de leeftijd van 84 jaar is overleden Elisabeth van Veenhuizen ter Beek. Mevrouw verbleef op afdeling De Botter. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Antonius Margaretus Schoonooit. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 97 jaar is overleden Peter Huigen. De heer woonde op afdeling De Helling. In de leeftijd van 88 jaar is overleden Tijmen Koelewijn. De heer woonde op afdeling De Stenenbrug. In de leeftijd van 92 jaar is overleden Gerrit Hendrik Grambeek. De heer verbleef op afdeling De Botter. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Jan Johannes van der Geest. De heer woonde op afdeling De Boerderij. In de leeftijd van 86 jaar is overleden Marinus van Veenendaal. De heer verbleef op afdeling De Botter. In de leeftijd van 79 jaar is overleden Jacob de Graaf. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 84 jaar is overleden Helena Cornelia van Oost-Hollaar. Mevrouw woonde op afdeling De Korenmolen. In de leeftijd van 83 jaar is overleden Willem Hop. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 78 jaar is overleden André Leonard Bozio. De heer woonde op afdeling Havenkade. In de leeftijd van 69 jaar is overleden Johannes Jozef Feijen. De heer verbleef op afdeling De Botter. In de leeftijd van 82 jaar is overleden Jan Bernhard Visser. De heer woonde op afdeling De Wieken. In de leeftijd van 92 jaar is overleden Dina Christina Johanna de Wilde Broeier. Mevrouw verbleef op afdeling De Botter. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Helena Smit-Vuisje. Mevrouw woonde op afdeling De Palendijk. Thank you. In de leeftijd van 81 jaar is overleden Steventje Koelewijn-Roos, mevrouw woonde op afdeling Muntplein. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Anna Pijpers van Tamelen, mevrouw woonde op afdeling De Meerpaal. In de leeftijd van 74 jaar is overleden Angenietje van Dijk Koelewijn, mevrouw woonde op afdeling De Weide. In de leeftijd van 78 jaar is overleden Mofida Azizi, mevrouw woonde op afdeling De Stenenbrug. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Hendrika Wijnanda Johanna van de Meent Schreude, mevrouw woonde op afdeling De Bonte Poort. In de leeftijd van 88 jaar is overleden Hillebrand Koelewijn. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 84 jaar is overleden Paulina Maria Weri Verheijden. Mevrouw woonde op de afdeling De Korenmolen. In de leeftijd van 98 jaar is overleden Annetje Heuveling Malenstein. Mevrouw woonde op afdeling De Korenmolen. In de leeftijd van 76 jaar is overleden Hille Haaien Mijnema. De heer woonde op afdeling De Weide. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Grietje van de Veen Hovinga. Mevrouw woonde op afdeling De Helling. In de leeftijd van 90 jaar is overleden Mensje de Wit Vermeer. Mevrouw woonde op afdeling De Taanderij. In de leeftijd van 65 jaar is overleden Johan Antoni Brinkman. De heer woonde op afdeling De Korenmolen. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Maria de Graaf Koelewijn. Mevrouw woonde op afdeling De Bonte Poort. In de leeftijd van 67 jaar is overleden Cornelia Wilhelmina Metz-Icking. Mevrouw verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Edi Lavalata. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 83 jaar is overleden Lammert Hopman. De heer woonde op afdeling Vispoort. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Annetje de Jong. Mevrouw verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 87 jaar is overleden Gijs Bertus van Loenen. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 88 jaar is overleden Louise Gertruida Antonetta Schrouwen. Mevrouw verbleef op afdeling De Botten. In de leeftijd van 82 jaar is overleden Jacoba Zijlstra. Mevrouw woonde op afdeling De Bonte Poort. In de leeftijd van 88 jaar is overleden Francijntje Veldhuizen Ruizendaal. Mevrouw woonde op afdeling De Helling. In de leeftijd van 92 jaar is overleden Grietje Schaap Holwerf. Mevrouw woonde op afdeling Havenkade. In de leeftijd van 85 jaar is overleden Wilhelmina van Hamersveld Smink. Mevrouw verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Klaasje Hartog ter Haar. Mevrouw woonde op afdeling De Helling. In de leeftijd van 92 jaar is overleden Hendrikus van der Kaden. De heer verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Roelof Blokhuis. De heer verbleef op afdeling De Botten. In de leeftijd van 81 jaar is overleden Geertje Beukes van de Groep. Mevrouw verbleef op afdeling Het Spui. In de leeftijd van 84 jaar is overleden Johanne van der Elst Buitendijk. Mevrouw woonde op afdeling Bolwerk. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Gerritje Koelewijn Smit. Mevrouw woonde op afdeling De Bonte Poort. In de leeftijd van 93 jaar is overleden Treintje Koelewijn Nel. Mevrouw woonde op afdeling De Helling. In de leeftijd van 69 jaar is overleden Maria Duist Nieuwboer. Mevrouw woonde op afdeling Vispoort.
Zojuist zijn de namen genoemd van bewoners die zijn overleden in de haven. Voor ieder van hen is een kaars aangestoken. De laatste kaars is groter, heeft een andere kleur. Bij het aansteken van deze kaars denken wij aan allen uit de kring van medewerkers, uit de kring van vrijwilligers, uit de kring van het dagcentrum en hen die wonen onder het dak van de haven. Aan allen die ons in onze persoonlijke kring van familie of vrienden zijn ontvallen. Allen die zijn omgekomen bij terreurdaden, oorlogsgeweld, zinloos geweld. Allen die zijn gestorven door honger of natuurgeweld, waar ook op deze aarde. Allen die naamloos zijn gestorven, waar niemand om treurt. En die namen noemen wij, of deze mensen noemen wij, in het vertrouwen op een liefdevolle, rechtvaardige en genadige God.
Thank you. met u lezen uit de Bijbel. Johannes 20, vers 11 tot 18. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat hij de tuinman was en zei tegen hem: mijnheer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, wat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. En dan lezen we nog uit Matthäus 5. Vers 1 tot 4. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen worden vertroost.
Hij is opgestaan.
Er staat hier een prachtig bloemstuk, gemaakt door collega Alice. Die verzint het en voert dat ook uit. En er zit een betekenis achter. Straks ook eventjes mooi om van dichtbij te bekijken, misschien, of is ook nu in beeld te zien. De ronde vorm waarin het stuk gemaakt is, verwijst naar de geborgenheid en bescherming van God. En binnen die geborgenheid en bescherming is de troostende liefde van God aanwezig. En de ring is gesloten. Dat wijst op het totale. Alles en iedereen wordt omvat door Gods liefde. De cirkel kent geen begin en geen einde. En dan is er die kleinere ring. En die is groen, maar niet helemaal gesloten. Die verwijst naar de mensen. Onderling zijn we als mensen verbonden. We zijn elkaar tot steun in vreugde en verdriet. Maar die onderbreking geeft aan dat mensen daarin niet volkomen zijn. Door middel van de draden zijn we, en ik zeg erbij, gelukkig maar verbonden met God. Want dat is wat God wil, met ons verbonden zijn. Het blad van de hedera geeft de onsterfelijkheid en trouw van God aan. En die drie punten, drie rozen, die verwijzen naar de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Die zien we in de rozen die het symbool van liefde zijn. En ze zijn wit omdat dat de kleur van verlossing en reinheid is. En dan zien we hieronder nog kleurige bloemen. Dat staat voor de veelkleurigheid van mensen. En tegelijk bloemen vergaan, ook deze bloemen. Mensen zijn ook vergankelijk. Gods trouw is de stille kracht die ons omringt, ook wanneer we het moeilijk hebben. Zijn liefde omhult ons en brengt ons troost. Vanavond zijn we hier bij elkaar. En ook mensen die thuis of in de haven meekijken, nu of op een later moment. Fijn om dat met elkaar te doen. En mooi om te bedenken dat we verbonden zijn. Ja, dankjewel. Mooi dat we met elkaar verbonden zijn en dat God niet aan plaats of tijd gebonden is. Dus hij is hier en hij is daar. Herdenken is dubbel. Het kan mooi en fijn zijn om herinneringen op te halen. En tegelijkertijd kan het ook pijnlijk zijn, omdat het ook weer herinneringen meebrengt aan de moeilijke momenten die er ook geweest zijn. In de afgelopen periode zijn er geliefden van ons overleden. We hebben net hun namen genoemd en we denken vaak ook nog aan hen van wie de namen niet genoemd zijn, maar die nog altijd zo gemist worden. De mensen wonen in de haven. Die in de haven wonen, die hebben te maken met veel moeite. Met pijn, met verlies van, ja, van functie. Verlies van de vertrouwde woonomgeving van mensen om hen heen. Ze hebben veel verlies om mee om te gaan. Het overlijden van de geliefden kwam soms verwacht, maar soms ook plotseling. En als we veel van iemand houden, dan willen we niets liever dan dat het goed met diegene gaat. En we proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn. We zorgen, we spreken woorden van troost en soms schieten woorden tekort. En dan kunnen we de ander, elkaar, aanraken. En wat we ook kunnen doen, is stil zijn. Dat kan namelijk ook samen. Samen stil zijn. We kunnen de ander ook laten huilen. En soms moet je samen huilen. En ook dat kan mooi zijn. Ik sprak laatst een vrouw en zij vertelde, ze had haar verhaal gedeeld met iemand. En diegene aan wie ze het verhaal vertelde, kreeg tranen in de ogen bij het horen van het verhaal. En het was inmiddels een paar jaar later. Ze zei, ik ben die tranen niet vergeten in die ogen. Het maakte mij duidelijk dat ik gehoord werd. Dat ik begrepen werd. En dat deed me zo goed. Woorden van troost waren daar niet meer nodig. We hebben net gelezen, of Tineke heeft het voor ons gelezen, we hebben meegelezen uit Johannes. Over Maria. En ze houdt zoveel van Jezus en daarom is ze zo intens verdrietig. Soms kan je niet slapen van de zorgen, van verdriet. En we weten niet of Maria niet of slecht heeft geslapen. Wat we wel lezen is dat zij heel vroeg, toen het nog donker was, op weg is naar het graf. En ze was op weg om het lichaam van Jezus de laatste zorg te geven. Het laatste wat ze voor hem kon doen. En dan komt ze bij het graf en dan ziet ze dat de steen is weggenomen. Ze keert direct om en gaat naar Petrus en Johannes. Ze trekt haar conclusie. Het lichaam van Jezus is weggenomen. En later zien we dat ze huilend buiten het graf staat. Zij is op dat moment letterlijk een buitenstaander. Terwijl Petrus en Johannes dan alweer onderweg naar huis waren. Zij geloofden in de opstanding van Jezus. Maar Maria was achtergebleven. Huilend. Nog niet gelovend. Terwijl zij huilde, boog zij voorover. En datzelfde lezen we eerder van Petrus. Een actieve handeling in hun verdriet, in hun moeite. Maria komt hier in actie en soms is het goed om in actie te komen, ondanks of juist bij groot verdriet. Je kan iets gaan doen, je kan een ander om hulp vragen. Maria kijkt in het graf en dan ziet ze twee engelen en die vragen: vrouw, waarom huilt u? Ze zijn niet verlegen met het huilen van Maria. Ze benoemen een feit, het feit dat ze huilt. Misschien wel mooi om vanavond ons eens af te vragen hoe dat voor ons is. Hoe gaan wij om met huilende mensen? Proberen we hen zo snel mogelijk te laten stoppen? Stil maar. Kunnen wij het uithouden? Met de moeite en de pijn van anderen. Wie wel eens een cursus coaching of iets heeft gevolgd, zal het woord Nivea wel kennen. Niet invullen voor een ander. Durven wij te vragen naar het gevoel achter het huilen? En benoem gerust ook je eigen verlegenheid die je ervaart met de situatie. Vraag wat gewenst of niet gewenst is. Durf ook stil te zijn. Zoals gezegd, dat kan ook samen. Ik moest ook denken aan het lied van Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? Zij vraagt een ander om troost in het geval van, en dan noemt ze een heel aantal situaties die zich voor zouden kunnen doen, waarin zij troost nodig zou kunnen hebben. In ruil daarvoor biedt zij de ander haar troost aan. Want als ik bij jou mag, mag je altijd bij mij. Maar wat ik en collega's herkennen dat ook in de praktijk zie, is dat wij liever troosten dan getroost worden. Getroost worden vinden veel mensen moeilijk. Moeilijker dan troosten, al is ook dat niet makkelijk. En daardoor kan het zijn dat sommigen nog nooit ervaren hebben hoe het is om getroost te worden. Terwijl daar een grote kracht van uit kan gaan. En ik wil jullie vragen om het eens te proberen. Durf eens kwetsbaar te zijn, als je dat nog nooit eerder deed. Laat je eens troosten door iemand die je lief is. Of tijdens een toevallige ontmoeting. En wat, als je wel getroost wilt worden, maar niemand hebt die jou wil of kan troosten. Floor las net voor het gedicht Mag ik er voor je zijn? En ik word met een kleine letter geschreven, maar kan ook met een hoofdletter worden geschreven. En dan verwijsde ik naar God. God heeft alle mensen gemaakt. Hij kent ons allemaal. Hij wil iedereen troosten. Iedereen die zich door hem wil laten troosten. In de eenzaamheid. In het gemis. Bij de vragen. Voel je vrij om het hem te vragen. Madij, jullie zongen net. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen. Maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wat mij opvalt is dat de engelen niet vragen hoe Maria zich voelt. We leven natuurlijk in een maatschappij waar heel veel aandacht is voor gevoel. En dat is op zich niet verkeerd natuurlijk. Maar ze vragen hier waarom zij huilt. Ze willen de reden weten of misschien willen ze weten, willen ze dat ze zelf woorden geeft aan waarom ze huilt. En dan zegt ze, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En met die ene vraag, vrij praktische vraag ook nog wel, maken ze al een verschil. Want Maria draait zich om, krijgt eigenlijk andere richting gewezen. Eén vraag kan verschil maken. Als ze zich omdraait, ziet ze Jezus. Maar ze weet niet dat hij het is. En Jezus zegt hetzelfde als de engelen. Hij zegt, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En Maria denkt dat hij de tuinman is. Bijzonder hoe we soms dingen in ons hoofd halen die helemaal niet waar zijn. En ze vraagt hem of hij weet waar het lichaam is neergelegd, zodat zij het kan weghalen. En dan zegt Jezus, Maria, met een uitroepteken. Nadrukkelijk spreekt hij haar naam uit. En dan herkent ze hem. En ze spreekt hem aan met meester. In het lied Gebed voor mijn kinderen gaat het over een ouder die de namen van zijn kinderen in de handen van God legt. Hij vraagt God hen te beschermen en te troosten. En dat is een gebed van veel, misschien wel alle gelovige ouders. En ik weet dat het ook het gebed van veel grootouders is. Ik hoor veel bewoners van de haven zeggen, ik bid veel voor mijn kinderen, kleine, soms al achterkleinkinderen. Soms is dat nog waar mensen voor leven, waar ze nog zingeving uithalen. En ik zou zeggen, terecht. Jezus zegt, Maria. Hij noemt haar naam. En wij horen hier niet de manier waarop hij het zegt. Maar blijkbaar is die manier waarop hij het zegt wel de reden dat Maria ontwaakt uit haar toestand van diep verdriet en grote wanhoop. God noemt ons bij de naam. En soms is er zijn of iemands naam noemen ongelooflijk troostend. Het kan maken dat iemand zich gezien, gehoord, gekend, geliefd voelt. Ook al beseffen wij dat niet altijd, het kan echt zo zijn. Iemand echt zien, begrip tonen, ruimte bieden voor verdriet, kan die ander weer of meer of zelfs een ander perspectief geven. En veel spreekwoorden zijn zo herkenbaar en waar. Gedeelde smart is halve smart. Er verandert niets aan de situatie. En toch, je kan weer door in de omstandigheden zoals ze zijn. Door die woorden van troost. Jezus vraagt ook naar de reden van haar verdriet. Al wist hij het wel. En je zou kunnen zeggen, dat is toch vragen naar de bekende weg. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij geeft haar ruimte om zich te uiten. En Jezus zegt niet, en ik zeg dat met alle eerbied, Maria, hier ben ik. Dat doet Jezus niet. Hij is wel bij haar. En hij wacht tot ze hem opmerkt en herkent. Wat merken wij van de aanwezigheid van Jezus in ons leven? Hij is Emmanuel, God met ons. Hij is bij ons. Erkennen we dat? Herkennen we dat? Of zijn we te druk met onze eigen dingen? En dat kan ook verdriet zijn, waar we helemaal in opgaan. En zijn we daardoor misschien niet oplettend? Het kan ook zijn dat je vanuit de positie van de verdrietige, de te troostende persoon, gelijk zelf vragen stelt, in plaats van te luisteren en opmerkzaam te zijn. En dan kan je zomaar de aanwezigheid van heel belangrijke dingen in je leven, en misschien nog wel belangrijker, die belangrijke mensen, God, Jezus, de Heilige Geest, missen. God zegt, ik noem je bij je naam. We zongen net, God kent ons. Helemaal, onze gedachten, ons wezen. Hij heeft ons gemaakt. Tineke las net ook. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Woorden uit de bergreden. Heel veel bijzondere dingen staan daarin. En dit is er één van. Mensen die treuren, beseffen vaak beter dat ze het niet alleen redden. Het gezegde nood leert bidden, is er niet voor niets. En dat wist ook de psalmdichter van Psalm 56. Hij zei, doe mijn tranen in uw kruik. God is een betrokken God. Hij ziet onze pijn, ons verdriet. En God zegt niet, niet huilen. Zoals velen onder ons, vooral de mannen misschien, maar dat is misschien voor ingenomenheid, vroeger geleerd hebben. Maar ook zoals velen misschien zichzelf wel opleggen. Ik hoor regelmatig mensen zeggen, niet doen hoor, want dan moet ik huilen. Maar tranen hebben een functie. Ze hebben zin. Al is het ook belangrijk om rekening te houden met plaats, tijd en gelegenheid. Er zijn veel woorden van troost te vinden in de Bijbel, waarvan wij geloven dat het Gods woord is. En ik moet denken aan Openbaring 21 vers 4, erg bekend vers. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. In de liederen hebben we al veel troostende woorden gehoord. Ik wil afsluiten met de troostende woorden van Jezus, die we net gelezen hebben. Hij zegt tegen Maria, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. Die almachtige grote God wil uw, jouw en mijn God en Vader zijn. De weg is vrij. Amen.
Het volgende lied is een kanon. Het zou zonde zijn als we dat niet zo zouden zingen. Ik stel voor dat we eerst met z'n allen één keer zingen. En daarna zetten jullie in en halverwege zet het koor in. Jullie zingen het dan nog twee keer helemaal uit. Het koor ook, dus jullie moeten al het eind even wachten tot het koor klaar is. Doei!
We zijn aan het einde gekomen van dit gezamenlijke moment van herdenken. We hebben vanavond een avond apart gezet om bewust stil te staan. Om met aandacht de namen te noemen en de kaarsen aan te steken. Om hen te herinneren die we moeten missen, maar die in liefde nog steeds met ons verweven zijn. Want de liefde, die vergaat nooit. Ik ben dan ook dankbaar voor deze avond. Het is waardevol om dit op deze manier te mogen doen samen. En graag wil ik daarom nog een moment nemen om samen te danken en te bidden. Heere God Vader, dank u wel voor dit samen zijn. Dank u wel voor uw nabijheid. U bent een zeer betrokken God. U bent dicht bij de mensen met verdriet. U bent de trooster. U wilt ons dragen door dit kwetsbare leven heen. Dank u wel dat u met ons bent, alle dagen. Misschien was dit voor sommigen van ons een moeilijke avond, als het verdriet weer zo tastbaar en zo voelbaar is. Misschien was het voor sommigen een prettige avond, fijn, om bewust te herdenken en stil te staan. Om te koesteren van wie ons lief zijn, hoewel ze niet meer bij ons zijn. Hoe we het ook hebben ervaren, Vader, wilt u een ieder omgeven met uw geborgenheid en troost waar nodig. Wees als een schild en een schuilplaats. Bij u mogen en kunnen wij vertoeven en onszelf zijn. Uw uitnodiging klinkt telkens weer om tevoorschijn te komen en ons te laten verzorgen, troosten en dragen. In het besef dat dat soms best moeilijk is, vraag ik om uw hulp en moed om onszelf zo toe te vertrouwen. En ik bid dat we daar mogen ontdekken, steeds weer opnieuw, wie u bent. Wilt u zo met ons meegaan? Wees ons fundament, ook als we misschien zoekende zijn, vragen hebben of worstelen. Als we elk onze weg gaan in rouw en te maken hebben met de gebrokenheid in deze wereld. Omring ons met uw trouw en uw waarheid. Ik vraag uw zegen voor de rest van de avond, in de ontmoetingen die er nog zullen zijn. En ik bid om uw leiding en bescherming op weg naar huis. Ieder weer op onze eigen weg. Dit bidden en danken wij in de naam van de Heere Jezus. Amen. Ik heb kort nog wat praktische punten die goed zijn om nog even te herhalen. Ik wil even aan herinneren dat je de kaars mee mag nemen. En neem ook het plateautje wat eronder ligt mee. Ze horen bij elkaar. En wacht misschien eventjes totdat het kaarsvet een beetje is opgedroogd. Dat neemt wat makkelijker mee. En u bent van harte uitgenodigd om straks nog samen koffie en thee te drinken, elkaar te ontmoeten, herinneringen te delen die misschien vanavond omhoog gekomen zijn, om vreugde en verdriet met elkaar te delen en om samen te zijn. Wees welkom. We zullen straks nog een laatste lied zingen met elkaar. En voordat we dat doen, wil ik de avond afsluiten door een zegenwens over u uit te spreken en aan u mee te geven. Mogen de Heer zich over u ontfermen en troosten in verdriet. Mogen u de Heer zeer dichtbij ervaren als u uw toevlucht zoekt bij Hem. Mogen de Heer uw bron van vreugde en kracht zijn in alle omstandigheden van het leven. Mogen de Heer u zijn vrede geven. Een vrede die uw gedachten en hart beschermt op de weg die u moet gaan. Laat zijn woord het licht zijn op uw pad en zijn liefde het licht zijn in uw hart. Ga met God en Hij zal met u zijn.
Ja.